Voor de luisteraars thuis willen we schriftlezing en psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Lucas 10, vers 25 tot en met 37. We noemen nu Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En we zingen psalm 41, vers 1 en vers 2. Psalm 42, vers 5 en vers 7. Psalm 62, vers 1 en Psalm 65, vers 5. We noemen nu nogmaals de schriftlezing deze morgen uit Lucas 10, vers 25 tot en met 37. En we zingen Psalm 41, vers 1 en 2, Psalm 42, vers 5 en vers 7, Psalm 62, vers 1. Psalm 65, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij ook in dit morgenuur, in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten we ons samen zijn voort door met elkaar te zingen, op Psalm 41... En daarvan het eerste en het tweede zangvers. Vers 1, welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. De Heer zal hem, wanneer hij treurt en klaagt, bevrijden naar zijn wens. Behoeden en doen leven hier op aard in vrede en zaligheid. Nooit van zijn God verlaten, maar bewaard. Voor vijands, boos, beleid. En ook het tweede... De Heer zal hem op het ziekbed neergestort, versterken door zijn kracht. Gij maakt dat zelfs zijn ganse leger wordt, veranderd door uw macht. Ik heb toch God geroepen om gena. Ik zei in mijn angst en leed, genees mij, Heer, die bij u schuldig sta en tegen u misdeed. 1 en 2 van 41. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met vers 37. Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met vers 37 en vooraf de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf een rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks.
Wij zingen verder op Psalm 42, Psalm 42, vers 1. Vers 5 en 7. Vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. En ook het zevende, o mijn ziel, wat buig u neder. Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in zolsten lof uw lust. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven. 5 en 7 van 42. tekst voor de preek van vanmorgen kunt u vinden in vers 29. Waar woord in onze tekst aldus luidt. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: en wie is mijn naaste? Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: en wie is mijn naaste? We willen deze tekstwoorden ontvouwen in drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de vraag van de wetgeleerde. In de tweede plaats letten we op wie de naaste is. En in de derde plaats op wie Christus is. Dus drie gedachten. De vraag van de wetgeleerde, wie de naaste is en ook wie Christus is. Allereerst dus de vraag van een zeker wetgeleerde. Want dat begint... Daar opent ons tekstgedeelte mee. En dan is dit een van de godsdienstgesprekken die de Heer Jezus gevoerd heeft. Juist ook met wetgeleerden. En een wetgeleerde, dat is iemand die jurist is in het kerkrecht. En ook eigenlijk iemand... die heel goed thuis is in het Oude Testament, in de boeken van Mozes. Als je dat wil vergelijken met iemand nu, dan zeg je, nou, dat was dus een hoogleraar in de theologie van het Oude Testament. En dan gaat die man een vraag neerleggen bij de Heer Jezus. Maar het punt is dat dat niet echt een vraag is waar die man mee zit, waar die mee worstelt. Er zit geen bange nood achter. Het is geen urgente vraag. Het is geen vraag uit de diepst van zijn ziel. Maar het is meer een theoretische vraag. Waar je een beetje over kan filosoferen en redeneren. Maar niet uit de nood van zijn hart. Het is niet zoals de stokbewaarder het vroeg. Want die man die vroeg in de nood van zijn bestaan. Wat moet ik doen? Lieve heren, wat moet ik doen? Wat moeten wij doen? Kijk, als zo'n vraag gesteld wordt, dan zeggen we, dan is het Pinksteren. Dan is het Pinksteren. De mannen op het tempelplein, die hadden dezelfde vraag. Wat moeten wij doen? De Heere had hun hart doorboord en toen kregen ze nood in de ziel. En toen hadden ze belang bij het ene nodige. Maar... zolang een mens niet in die verlorenheid is, in de nood van zijn bestaan, dan is het allemaal nog theorie. En we zien ook dat de Heer Jezus dan ook op dezelfde golflengte met die vraag omgaat als die man hem stelt. Kijk, als dit nou een bekommerde zondaar was, dan gingen alle fonteinen van troost en van heil voor die man open. Dan zou de Heer Jezus van alles aan de beloften zou de Heere voor hem neerleggen. En zou zeggen: o, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar bij deze man is het anders. Eigenlijk zie je hier een overeenkomst met de rijke jongeling. Die ook de vraag had: ja, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? In Lucas 18. Dat is een aantal hoofdstukken verder. En dat is dan ook een man die, ja, die nog volop in zijn godsdienst leeft. Die totaal niet aan zichzelf ontdekt is. Die zijn eigen gerechtigheid nog zoekt op te richten. En die dan vraagt: en wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En dan zegt de Heer Jezus... dan gaat hij de wet op scherp stellen. Dan zegt de Heer Jezus: nou, dan moet je alles verkopen. En dan geef je dat aan de armen. En dan kom je terug. En dan volg je mij na. En dan heb je een schat in de hemel. Het goede dat nimmer meer vergaat. En wat blijkt dan? Dan hoeft het niet zo nodig. Want dan wordt die man bedroefd. Geheel bedroefd. Want hij had veel goederen. En hij wilde van zijn centen niet af. Maar dat niet alleen. Die man had niet alleen veel aardsgoed. Maar die had geestelijk ook veel goederen. En dan zegt de Heer Jezus: het is makkelijker voor een kamel, voor een kameel, het te gaan door het oog van een naald, dan voor een rijk om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. O, dus er is een mogelijkheid. Nee, de discipelen, die verstaan het beter. Die zeggen, wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden? En dan zegt de Heer, ja, wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Een oog van een naald, het oog van een naald voor een rijke. Voor een geestelijk rijke, iemand die rijk en verrijkt is en geen denksgebrek heeft. Onmogelijk, dat is gaan door het oog van een naald. Nu, zo ligt het hier ook bij deze wetgeleerde. Hij vraagt, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Wat moet ik daarvoor doen? Alsof het een mogelijkheid is die in onze eigen hand ligt om iets te doen en in ruil daarvoor het eeuwige leven te beërven. Kijk, die mogelijkheid die hebben we gehad in het paradijs. Daar kon dat. In het paradijs, in de staat der rechtheid. Daar moest Adam de Heere gehoorzamen. En zolang hij dat maar deed, nou, dan kon hij toegaan naar de boom des levens. En dan kon hij van eten. En dan hoefde hij niet te sterven. Dan bleef hij leven in de weg van gehoorzaamheid. We noemen dat het werkverband. Dat met Adam opgericht was. Maar we weten ook hoe Adam het werkverband brak. Hij nam de vrucht, de verboden vrucht, hij at. En toen ging de bedreiging waar worden. Stervende zult gij sterven. Ten dag als gij dat doet, zult gij de dood sterven. En toen is dat werkverband onherstelbaar kapot gemaakt. Toen hebben we paradijs verloren. En de ingang versperd door een engel. Met een vurig zwaard om te slaan. Maar wat probeert de mens nou? Nou probeert de mens enerzijds dat paradijs weer op te richten. Om van de aarde een paradijsje te maken. Dat lukt nooit. Maar dat is toch het streven. Een paradijs waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Dat willen wij hier op aarde. En er wordt van alles en nog wat gedaan. En daar zie je eigenlijk in dat de mens bezig is om een gebroken werkverband weer op te richten. Met al zijn activiteit. Dat is de ene kant, de omstandigheden. Maar een mens in geestelijke probeert ook met God het weer in orde te maken. Op de manier van de wet. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven. En zolang dat is en we niet afgesneden worden en aan het einde komen met onszelf. Ja, zolang leeft de mens onder de wet als een bediening des doods. De wet die eist en de wet die verdoemt. De wet die een claim legt, wie geen mens kan houden, omdat we gevallen zijn in het paradijs. En de Heer Jezus gaat dan eerst een tegenvraag stellen. En dat lees je in vers 26 aan deze wetgeleerde. De Heer Jezus vraagt, hij komt met de wet, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En ja, dat kan misschien een beetje wonderlijk lijken dat de Heer Jezus dat zo vraagt. Want ja, dat is toch een open deur intrappen. Want die man weet natuurlijk wat er in de wet staat. Maar de Heer Jezus zegt ook, hoe leest gij? Hoe leest gij? Er zijn verschillende lezingen. En dat zie je dan ook in het Farizeese Jodendom. In het rabbijnse Jodendom, dat ook de wet van God, dat die verschillend gelezen wordt en verschillend wordt uitgelegd. Daarom zegt de Heer Jezus in de bergrede, keer op keer, gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is. Dat zijn de wetgeleerden die de wet uitleggen. Die hebben hun lezing van de tekst. Maar ik zeg u, En dan komt hoe de wet bedoeld is. En je hebt daar bijvoorbeeld bij het zevende gebod, dat er twee scholen zijn in het Jodendom. Twee rabbijnen die school gemaakt hebben. En nou, de ene, om kort te gaan, die zegt: je mag je vrouw om allerlei oorzaak verlaten. Dus die breiden het aantal echtscheidingsgronden flink uit. Maar er is ook een school en die zegt: nee, er is maar één grond. Dat is alleen bij overspel en anders. Dus die wetten werden verschillend geïnterpreteerd. Verschillend gelezen. Het was zelfs zo dat een farizeer een heel andere Bijbel had dan een Sadduceer. Een Sadduceer had alleen de vijf boeken van Mozes en verder de mondelinge traditie. Een farizeer die had ook de profeten en de psalmen. En je begrijpt wel dat je dan een heel andere basis, een heel ander uitgangspunt hebt voor een gesprek. Wat is eigenlijk je fundament? Wat staat er in de wet? En hoe leest gij die? Dus het is niet de vraag of die man lezen kan. Want dat kan hij natuurlijk heel best. Maar het is de vraag: hoe leest gij? En om nog een voorbeeld te noemen uit de bergrede van een gebod dat dan anders geïnterpreteerd wordt. Dat is Matthäus 5 vers 43. Waar de Heer Jezus zegt: gij hebt gehoord dat er gezegd is: ge zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Nou, je vraagt je af, hoe komt de mens eraan om dat te zeggen? Uw vijand zult gij haten. Waar staat dat ergens in de Bijbel? En de kanttekeningen die zeggen dan terecht, ja, dat de wet precies het tegenovergestelde zegt als wat dan de ouden zeggen. Want er staat in Leviticus 19 vers 18... ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan zie je wat er gebeurt als een godsdienstig mens gaat knutselen met de Bijbel. Dan kan hij van de schrift een wassen neus maken die je alle kanten opdraait en die je zo beweegt dat de schrift precies zegt, ja, wat je goed uitkomt en waar je mee leven kan. Dan hou je alleen van, ja, mensen die van jou houden, maar vijanden en andersoortige mensen, die mag je haten. Vandaar ook, is geen overbodige vraag, als de Heer Jezus zegt: wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hoe is deze wetgeleerde gebakerd? Hoe leest hij Gods wet? En dan zegt de wetgeleerde in vers 27, gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En daaruit blijkt dat die man niet alleen goed lezen kan, maar dat hij het helemaal correct, juist gezegd heeft. Hij weet precies wat de wet van God eist. De samenvatting van de wet, van de eerste en van de tweede tafel van Gods wet. Wat is in de wet geschreven? Gij zult lief hebben. Gij zult lief hebben. Dat is de samenvatting van de wet. Wie de liefde, wie de wet vervult, of wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Als we God lief hebben en onze naaste, dan heb je de wet vervuld. Maar het punt is natuurlijk, wie doet dat? Wie doet dat? Gij zult lief hebben de Heer uw God, uit geheel uw hart. Zie, je begint bij het hart. De Heer zegt niet: geef mij allemaal dingen. Maar de Heer zegt: ik wil je hart. Daar heb ik recht op. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als de Heer natuurlijk je hart heeft, hebt u uw hart al aan de Heer gegeven. Want er komt op aan, hè? Dat je hart kwijt mag raken. Dat het niet meer van jezelf is. De Heer zegt toch: geef mij uw hart. Dat hij je hart heeft. Ja, dan heeft de Heer de rest ook. Dat volgt eruit. Dan is het ook heel uw ziel. Dat wil zeggen al je vermogens. Al je geestelijke vermogens. Je verstand. Het natuurlijke verstand laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Daar is geen God, zegt de dwaas in zijn verstand. Maar het geestelijke verstand, dat kent de Heere, dat heeft kennissen van God. Dan wordt je verstand vervuld met heilige gedachten en overleggingen. Mijn overdenking van hem, zegt David, zal zoet zijn. Hebt u dat ook? Zoete overdenkingen van hem, van zijn persoon, van zijn werk. En juist ook op de dag des Heren. Zoals Psalm 92 dat omschrijft. Wie van u heeft er van, nou laten we gisteren nemen, de dag is nog niet zo lang. Wie van u heeft aan de dag van gisteren 1 uur lang aan God gedacht? 1 uur lang aan God denken. Vervuld met heilbespiegelingen, met heilige gedachten. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw verstand. Nou, en er zit niet 1 uur in de dag, hè? Er zitten 12 uur in de dag. En als het recht ligt, dan gaat het 's nachts nog door. Want David zegt, des nachts onderwijzen mijn manieren. Ben ik wakker, zo ben ik nog bij u. Dat is God liefhebben met hart en ziel. Met heel je bestaan. Uit heel je verstand. Nou, en dan gaat het verder met heel je kracht. Met al je inspanningen. Alle energie die in je is. Geheel uw verstand, geheel uw kracht. En natuurlijk ook de genegenheid. Hoe brandde mijn genegenheid? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart en mijn vlees roepen uit naar de levende God. Ja, zo hoort het te zijn. Dat is God liefhebben. Dat is één. En dan gaat het natuurlijk verder, want dan wordt het uitgebreid. Ook het tweede, de tweede tafel van de wet, uw naaste als uzelf. Er is niet een apart gebod dat je jezelf moet liefhebben, want in normale omstandigheden, dan heeft de mens zichzelf lief. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die psychisch verward zijn of waar wat anders mee aan de hand is, die dat niet hebben. Maar in de gewone omstandigheden, dan heeft de mens zichzelf lief. En zelfs is het zo dat de mens zichzelf buitensporig lief heeft. Dat hij een ongezonde vorm van zelfliefde heeft. Dat er heel veel draait om de BV ik. Dat er heel veel gericht is, dat er heel veel geofferd wordt aan het eigen ik. Dus de Heer zegt niet, je moet jezelf lief hebben. Maar de Heer zegt, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Zoals je jezelf ook lief hebt. Een mens heeft immers zichzelf lief. Zegt de duivel niet van Job, huid voor huid. En al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Nou, dat hebben we de afgelopen 3 maanden gezien. Al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Daar offeren we de hele economie aan op. Voor je leven. En dat is natuurlijk ook zo met wat Paulus zegt. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het. Hij onderhoudt het. Een mens heeft zichzelf lief. Maar zegt de Heere, en dan moet je net in die mate waarin je met jezelf bezig bent en jezelf lief hebt, ook je naaste. Ook je naaste. Gij zult liefhebben uw naaste als uzelf. En dat betekent dat je gaat denken niet van hoe kan ik van een ander profiteren? Wat levert mij dat op? Maar dat je bijvoorbeeld als het gaat over het vijfde gebod denkt, maar hoe kan ik mijn ouders blij maken? En hoe kan ik voor hen zorgen? En wat kan ik voor hen betekenen? Liefde, dat is jezelf vergeten en de ander beogen. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dan zegt de Heer Jezus, gij hebt recht geantwoord. Juist, doe dat en gij zult leven. Wat gebeurt hier? De Heer Jezus zet de wet op scherp. Hij laat deze man voelen de volmaakte eis van God. De geestelijke eis van God. Gij hebt recht geantwoord. Doe dat en gij zult leven. De spiegel die wordt op scherp gesteld. En wat is het dan? Hij in die spiegel kijkt vanmorgen. Jij je blind bent, zie je het niet. Maar anders zeg je, door de wet is de kennis der zonde. Ik mis het beeld Gods. Ik ben het beeld Gods kwijt. Nu, dat is het eerste, de vraag van de wetgeleerde. De tweede, dat is dan wie de naaste is. Want nadat de Heer Jezus de wet op scherp gesteld heeft, dan zie je, ja, dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren. Of een mens buigt eronder, hij wordt zondaar voor God, hij komt in de schuld. Dan heeft de wet zijn werk gedaan. Maar als dat niet gebeurt, dan verzin je uitvluchten. Dan probeer je er onderuit te komen. En dat doet deze man ook. Want die gaat dan zeggen, en daarmee wil hij zichzelf rechtvaardigen of zichzelf vrijpleiten, wat hetzelfde betekent. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Dan gaat hij dat problematiseren. Wie is dan mijn naaste? Kijk, als dat nou mensen zijn van je eigen soort, wie je mag. Als dat nou misschien betekent je eigen familie, je bloedbanden. Ja, dat is niet zo moeilijk. Om je eigen vlees en bloed lief te hebben. En als dat betekent allemaal mensen die mij mogen. Ja, zegt de Heer Jezus niet, dat doen de tollenaren ook. Die groeten ook elkaar. En die vinden elkaar ook aardig enzovoorts. Maar nou de wet in zijn eis, hè? Wie is de naaste? Wie is de naaste? En dan gaat de Heer Jezus expres een naaste noemen. Wie door de gemiddelde Jood niet als naaste beschouwd werd. Dat is iemand die liever niet tegenkomt. Dat is iemand waar je liever geen week lang mee doorbrengt. Omdat dat allerlei gevoelens van boosheid, verdriet, of waar je misschien wel eens een keer wat mee gehad hebt, oproept. Je liever een beetje sociaal distancieert, op een afstand houdt. En die gaat de Heer Jezus juist straks als voorbeeld noemen. De Samaritaan. Wat is dat? Dat is een mens, ja, waar een Jood met een boog omheen ging. Waar hij liever een groot stuk voor omliep. Voor een Samaritaan. En ja, wat blijkt eruit? Dat de mens alleszins godsdienstig kan zijn. En dat hij toch haat en bitterheid in zijn ziel heeft. Dan kun je de dag des Heren houden. En je kan de hele dag met godsdienstige dingen bezig zijn. En godsdienstige boeken lezen. En toch een wit gepleisterd graf gelijk zijn. Wat aan de buitenkant schoon schijnt. Wat blinkt in het zonlicht. Maar van binnen verrot. En het stinkt. En dat is wat de Heer Jezus hier aan gaat wijzen in de gelijkenis. Want dan neemt hij een gelijkenis waar naaste liefde praktijk wordt, waar het handen en voeten krijgt. Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem halfdood liggen. Een mens van Jeruzalem naar Jericho, die viel onder de moordenaars, welke hem uittogen, dat wil zeggen, die man werd niet alleen beroofd, van goederen beroofd, maar zelfs zijn kleren werden uitgetrokken. Dus die man die lag daar in zijn schande. En hij werd in elkaar geslagen. Zware slagen gegeven hebbende. En hij was zo ontzettend verwond. Ja, dat hij half dood aan de weg bleef liggen. En dat betekent, als niemand zich over hem ontfermde, dan zou dat hoopje mens, dat hoopje ellende wat daar lag, sterven. En dan vers 31 wordt de priester geïntroduceerd. Want er staat, en bij een geval kwam een priester dezelfde weg af. Dus die priester die is net naar de kerk geweest. Die komt uit Jeruzalem en die heeft allerlei priestelijke taken vervuld. Kwam een priester de weg af en hem ziende, hij ziet het wel, hij heeft goede ogen. Maar je leest niet dat hem ook wat doet. Maar je leest ook niet dat hij wat gaat helpen. Want er staat, ging hij tegenover hem voorbij. Dus die gaat een hele vreemde beweging maken. Die gaat er in een boog omheen. En dat is dus precies wat ik net aangaf. Dan heb je de offers bereid. Je hebt het offer geslacht. En je hebt het altaar doen roken. En misschien de toonbroden ververst. En de lampen aangestoken in de tempel met de olie. En alle dingen die bij God te doen waren. We zouden denken, nou dat zal een godzalige, een godvruchtige man geweest zijn. Die daar bezig is in de dingen van God en van zijn koninkrijk. Maar hij komt terug. En hij ziet wat er aan de hand is. En wat hij precies bedacht heeft, dat weten we niet. Maar wat zijn redenen ook geweest zijn om er met een boog omheen te lopen. Misschien dat het hem te veel moeite kostte. Of dat hij er simpelweg geen zin aan had. Of wat dan ook. Maar elk motief moet afgewezen worden als zijnde onmenselijk. Onmenselijk. Hij stak geen vinger uit. Hier zie je nou wat sociale distantie is. Er met een boog omheen lopen. Nu, dan lezen we van de leviet in vers 32. En een leviet, dat is dan weer een iets ander type. Want daar is een mens ja, die ook wel gewend is om allerlei klusjes in de tempel te doen. Allerlei dienstwerk waar een priester niet aan begon. Nu de leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem. En hij doet precies hetzelfde. Ging tegenover hem voorbij. Voorbij. Wat betekent dat? Dat de tweede tafel door de godsdienstig mens gemakshalve overgeslagen wordt. Zonde van nalatigheid. Alleszins godsdienstig. Maar de tweede tafel van de wet, ja, die niet. En wat betekent dat? Nou, om heel kort te gaan vanmorgen. Dat betekent dat die godsdienst waardeloos is. Waardeloos. Heeft totaal geen waarde. Alle godsdienst die niet praktisch wordt, is waardeloos. Dat is theorie. Als het dan alleen maar zo is, dat er allerlei dingen, activiteiten gedaan worden, maar de andere geboden van God, die God ook gegeven heeft, dezelfde wetgever, dezelfde wet van God, die worden niet gehouden. Dan is die godsdienst waardeloos. De Heere legt hier iets fundamenteels bloot. Niet alleen dat die man zijn naaste niet helpt, maar dat hij ook God helemaal niet kent en God helemaal niet dient. Want zou je God kennen, zou je God dienen, dan zou het anders geweest zijn. Dan zou daar ook de liefde praktisch zijn geworden. En dat is waar de Heer Jezus in deze gelijkenis de vinger bij legt. En dan komt de Samaritaan, een zekere Samaritaan, reizende. En er wordt gezegd dat die man reizend was. Dus die kwam niet net uit de kerk, die was gewoon aan het reizen. En die kwam omtrent hem en hem ziende. En het eerste wat je dan leest is dat die man een hart had. Waar het bij die anderen leek, alsof ze zo hard waren als een spijker, als metaal. Daar zien we bij deze man gevoelens. Want er staat, hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Hij voelde wat die man zijn nood was, wie hij zag. Zijn hart werd geroerd. En dan kan hij niet doorlopen. Hij moest stoppen. En hij gaat doen wat de godsdienst heeft nagelaten. En tot hem gaande verband zijn wanden, gietende olie daarin en wijn. Hij ging de wand ontsmetten en verzachten en verbinden. En toen hij daarmee klaar was, ging hij die man optillen. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. We weten niet precies hoe lang dat nog was naar die herberg. Maar het is ook maar een gelijkenis natuurlijk. Maar in ieder geval een heel aantal kilometers met die man op dat beest. Je zou zeggen, de hele dag ging er mee heen. Hij was er de hele dag mee bezig, bezet. En daar staat er ook, want als hij er dan een dag mee bezig is, dan staat er, en des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard. En een penning is een dagloon. Hij gaf 2 keer een dagloon. En hij zegt, draag zorg voor hem en zo wat ge meer aan hem te kosten zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik kom. Dus met andere woorden, het is niet alleen een korte termijn oplossing. Maar die man denkt ook aan een verdere verloop. En dan geeft hij alles wat nodig is. Dan is deze zieke man, deze ellendige, die is helemaal gedekt. En dan de vraag, wie van deze 3 denkt u de naaste geweest te zijn? Desgene die onder de moordenaars gevallen was. En dan valt ons op dat de wetgeleerde het eigenlijk niet over zijn lippen kan krijgen. Om een goede antwoord te geven. Hij zegt niet, nou dat is die Samaritaan. Maar hij zegt het iets anders. Hij zegt, nou dat is, en dat is dan juist natuurlijk. Hij zegt, dat is die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. En weer is de wet op scherp gesteld. En de Heer Jezus zegt, ga heen en doe gij desgelijks. Doen. En dan kan het 2 kanten op. Dan kan het zijn dat je dat gaat doen. En dat je een goede man wordt. Of een goede vrouw. En dan ben je te beklagen. Dan ben je nog verder van huis. Maar als het echt naar binnen komt, dan moet de mens zeggen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Want ik ben geneigd, God en de naaste te haten. Hoe weet je dat? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, in de samenvatting van de wet. Dat leert nou Jezus. Dat is het eerste wat je leren moet op de leerschool van vrije genade. Dat het van onze kant nooit meer kan. Dat wij geneigd zijn en God en de naaste te haten. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Dan moet de mens zich doodwerken. En aan een einde komen met zichzelf. We gaan er eerst van zingen. Op Psalm 62. En daarvan het eerste zangvers. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen, mijn heil, mijn hulp en mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoogvertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. 62, vers 1. samenvatten wie Christus is. In onze tekst, daar leren we wie een mens is. En zelfs een godsdienstig mens. We kunnen daar hoog tegenop kijken. Maar toch in Bijbels licht, dan moet je zeggen dat we dat maar niet hoeven te doen. Want we zijn alle van diezelfde lap gescheurd en met hetzelfde sop overgoten. En we moeten ook niet te snel denken dat wij zelf die barmhartige Samaritaan zijn. Want dan begrijp je er totaal niets van. Uiteindelijk is er geen mens die kan zeggen dat hij gedaan heeft wat hij schuldig was God te doen en de naaste. En als daar zelfkennis komt en wij leren onszelf kennen, dan komt er ook plaats, ja, voor wie? Voor de barmhartige Samaritaan. Want die ontfermt zich over een ellendeling. Over een half dood mens. Geestelijk over een heel dood mens. Die niets kan dan tegenwerken. De barmhartige Samaritaan, er liggen kostelijke lijnen in dit gedeelte naar Christus. Wie de wet van God volmaakt gehouden heeft. Degene die de gelijkenis uitgesproken heeft. De Heer Jezus Christus. Die heeft God op het hoogst verheerlijkt. En die heeft de liefde tentoongespreid. Die geen mens kan doen of namaken. Een treffend beeld van de Heer Jezus. Hoe hij zich ontfermt over een arm, ellendig zondaar. En ik begrijp heus wel dat je niet ieder detail kunt vergeestelijken. Maar we zouden wel geheel blind zijn als we die lijn niet zagen en lieten liggen. En wat zie je hier dan? Wel, je ziet hier verschillende dingen. In de eerste plaats zie je de gevallen toestand van een mens geschilderd. Een mens die daar ligt en die aan de wegkant ligt en die beroofd was en die zonder hulp zeker zou sterven. En dan denken we aan wat we net gezegd hebben. Wij zijn het beeld Gods kwijtgeraakt. Wij zijn van alles beroofd. Beroofd. Beroofd in paradijs. Want wat waren wij versierd met heerlijkheid. En wat zag God zijn beeld in de mens. En hoe ligt de mens er nou bij? Wij waren geschapen, de catechismus die vat dat samen, het beeld Gods, wat je verspreid over het woord kunt vinden, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En al die zaken, al die stukken, die zijn we verloren. We zijn de kennis kwijt. En dat was natuurlijk een natuurlijke kennis. Adam had een kennis, ja, die geen mens meer heeft. Hij had zo'n kennis, ja, dat hij de dieren namen gaf naar hun aard. En dat hij heel veel wist van de schepping, van de schepselen. Maar de man had ook kennissen. Hij kende God aan de wind des daags. Hij had nauwe omgang met de Here. Daar zijn we kwijtgeraakt in paradijs. Adam had ook gerechtigheid en heiligheid. Dat wil zeggen, hij leefde in afzondering met het oog op de Here. Hij had ook die volmaakte gerechtigheid in de staat der rechtheid, de gehoorzaamheid, het liefhebben van God boven alles. En het de naaste liefhebben als zichzelf. En als we dan lezen in de Bijbel, bijvoorbeeld in Romeinen 3, wat het beeld van ons geworden is. Ja, dan is het ontzettend. En heel de wereld verdommelijk voor God. Zo ligt de mens voor God. Niemand die verstandig is. Niemand die naar God zoekt. Niemand die naar God vraagt. God heeft uit de hemel gezien en heeft zich niet vergist dat er niemand was. Niemand. Een kelen, een geopend graf. Met een tongen plegen zij bedrog. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. De weg des vredes niet gekend enzovoorts. ontzettend. Dat is het beeld van de mens. En als God zijn weg niet kruist, als Christus je pad niet kruist, als hij zich niet over je ontfermt, dan ben je verloren. Dan lig je verloren, dan ben je niet half dood, maar geestelijk in zijn geheel dood. Dood in de zonden en in de misdaden. Als de verloren zoon, hij was dood. Hij was verloren. En dan moeten wij het niet hebben waar wij misschien het van verwachten, van een godsdienstig mens. Want die priester, die laat je vallen. Die loopt met een boog om je heen. En de leviet ook. Maar we moeten het hoger opzoeken. We moeten het van Christus alleen verwachten. Als hij op onze weg komt. En als hij zich over ons gaat ontfermen. En dat is het tweede. Wat we hier in de gelijkenis heel duidelijk zien. Het beeld van de Heer Jezus Christus. Wie is hij? Als we het Nieuwe Testament lezen, wie de Heer Jezus is, hij de scharen ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. En zag de Heer zielen, onsterfelijke ziel, mens geschapen met een ziel, geschapen voor de eeuwigheid, op reis naar de eeuwigheid. Zielen, zonder herder, zonder ontfermer. En dan is de Heer Jezus is degene die zich over de ellendige ontfermt. Die de naakte kleedt en voedt. Die mens opzoekt in zijn schande. Zoals hij vertreden ligt in zijn geboortebloed. Zoals Ezechiël dat omschrijft. En zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Van mededogen met het verlorene. Het zou te begrijpen zijn. Als de Heer Jezus in zijn eerste komst was gekomen. Met strikken vuur en zwavel. Om te toornen. Om te oordelen. Om te verdoemen. Maar Christus is gekomen. Vol liefde. Vol ontferming. Vol mededogen. En omdat dat in het hart van Christus is. Daarom is er verlossing. En daarom is er doen aan. En dan zegt de Heer Jezus. Of van hem wordt gezegd. Dat alle zondaren en alle tollenaren. Die kwamen tot hem. En hij stuurde ze niet weg. Hij stuurde ze niet terug. Want de Farizeeërs die zeggen zelfs. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. Hij houdt gemeenschap met de zulken. Met arme zondaren. Met mensen die het beeld Gods missen. Die alles in zich hebben wat een hatelijk, lelijk, afzichtelijk en zelfs gruwelijk maakt voor God. Maar ik ben niet gekomen voor gezonden die de medicijnmeester niet voor nodig hebben, maar voor zieken. Als die medicijnmeester der zieken. Is hij juist de heelmeester van ellendigen, die zichzelf niet kunnen redden en zichzelf niet kunnen helpen. En wat doet hij dan als Christus je pad kruist? Dan gaat hij de wonden behandelen en dan gaat hij ze ontsmetten. Er is balsem en Gilead en een heelmeester al daar. Dan reinigt hij een mens, dat ziet op de vergeving der zonden. Op de reiniging. Hij verzacht de wonden. En in plaats van een stormend geweten. Geeft hij vrede in de ziel. En dan gaat de genezing verder. Want het is niet alleen de vergeving. Maar dan gaat de Heere dat beeld Gods. Wat de mens is kwijtgeraakt. Dan gaat hij ook in beginsel hier op aarde herstellen. Dan komt er een nieuw leven. Een nieuw godzalig leven. En dan zegt de Heer Jezus. Wie in mij blijft. Die draagt veel vrucht. Wie in mij blijft. Die zondigt niet. Wie in Christus is. Is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Zie. Het is alles nieuw geworden. Door Christus de nieuwmaker. Zie. Ik maak alle dingen nieuw. Dat is de heerlijkheid van Christus. En het groot is dan ook dat de Heere niet alleen aan een mens begint, maar dat hij het ook afmaakt. Wat we hier ook zien bij die Samaritaan. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal het ook voleindigen. Dat is niet, en nu bent u aan zet. Nou heb ik zoveel aan je gedaan. Nou moet maar zien dat je zelfredzaam wordt. Dat is ook zo'n toverwoord in onze tijd. Zelfredzaamheid. Zelf kunnen. Jezelf redden. Jezelf helpen. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal het ook voleindigen. Want anders dan zou er niks van die kerk terechtkomen. Maar de Heere die begint een werk. En die voleindigt het ook. Hij doet een volkomen werk. Hij maakt het ook af. En dan liggen de zijnen. Die zijn geheel gedekt. Voor lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Ook voor de toekomst. Antwoord 1 hè, van de catechismus. Wat is uw enige troost? En dan staat er zelfs dat er zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Die zijn geheel verzekerd. Alle kosten zijn gedekt. Ze hebben de beste levens- en stervensverzekering die er is. Ik ben verzekerd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven, ja nog iets anders, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. En dan zien we hier ook ja, dat er ook voor de toekomst betaald is. En wat er nog meer nodig is, daar zal dan ook zorg voor gedragen worden. En we zien hier ook heel duidelijk wie het is. Over wie de Heer zich ontfermt. Over wie ontfermt hij zich? Over een priester die nog rechtop fier door het leven gaat. Als een godsdienstig mens. Over een leviet? Nee. Over wie ontfermt zich de barmhartige Samaritaan? Over zo'n ellendig op je mens, dat er alleen maar kan liggen, dat daar ligt te sterven. Het is precies andersom als wij denken, hè? Wij denken, als ik nou dit en als ik nou dat, ja dan zal de Heere wel, maar de Heere wordt... Die wordt bewogen als hij een arme ellendeling treft op de weg. De weg van Jeruzalem naar Jericho. De Heer Jezus zegt in de bergrede, zalig zijn niet de rijken van geest. Die zo goed getroffen hebben met zichzelf en met hun godsdienstigheid. Zalig zijn niet de opgeblazenen van geest. Maar zalig zijn de armen van geest. De armen. Unner is het koninkrijk van God. Zalig zijn niet die lachen, die nog wat te lachen hebben. Maar zalig zijn die treuren, die wenen. Die zijn zalig. Wij kunnen wel eens denken, hè, het gaat helemaal mis met mij. Want ja, ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven, net als David. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. O, wie ben ik nou geweest voor God en mijn naaste? Schuld met schuld vermeerderd, zonde op zonde gestapeld. Een doorboorde ziel krijgt, en daar is de treurige Sions, gaat wenen, die wenend door het leven gaat. Dan denk je, het is helemaal mis met mij. Was ik maar ietsje anders. En dan kun je opkijken tegen zo'n priester en een leviet. Die nog vier door het leven stappen. En die alles goed doen. En dat zijn zulke keurige mensen. Ik arm ellendig mens, hoor ik Paulus klagen. Wie zal mij verlossen? Ik ellendeling. En dan gaat het juist goed. Dan gaat het de goede kant op. Het gaat niet goed als we steeds rijker worden hoor. Als we steeds groeien in onszelf. Maar het gaat goed als we steeds afhankelijker en steeds kleiner mogen worden. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Dan ligt daar zo'n hoopje mens. Die kan niks meer. Die kan er geen hand uitsteken. Wat had het nou voor zin? Als die priester naar hem toegegaan was en in zijn oor stond te schreeuwen: man, richt je op, ga naar de herberg, laat je helpen. Dat heeft geen enkele zin. Dan zou die man nog ellendiger worden. Dat is allemaal de wet. Doe dat, doe gij desgelijks, doen. Dat is allemaal de wet, dat is keihard. De wet eist en verdoemt. Maar zo'n arme ellendeling, die nou niks meer kan als liggen. Aan de kant van de weg. De Heere, die zag hem. Die zag hem toch. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En zo is het nou ook vanmorgen. Als er een arme ellendeling is in Vriezenveen. Wie denkt: o, niemand die zorgt voor mijn ziel. Iedereen loopt er omheen. Dan gaat hij je pad kennen. Hè? Net zoals het is in die berijmde psalm die ik citeer. Dan gaat hij ons pad kennen. En dan gaat hij zich over ons buigen. Amen. 62 vers 5 is de slotzang. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk, in smart, stort voor hem uit, uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. 62 vers 5. Eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.